In de Friday Move gaat het over tv.
En het is gewoon heel leuk om een klootzak te kunnen zijn zonder dat er voor gestraft wordt.
Politiek.
Je komt uit zo'n andere wereld en ineens zit je in de politiek en dan denk je ook wat een gekkigheid allemaal.
En ik ben er ook.
En het is alleen maar aan en aan en aan.
Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. We take care of our people.
Hartelijk welkom bij Space Cowboys nummer 120 is het, Luc.
Zeker weten.
Verzekerd.
Ja.
Luc van der Nabelen, hartelijk welkom.
Hi.
Erik Laan, welkom.
Hi.
Ook hartelijk trouwens. Hè?
Dankjewel.
Ja, mijn naam is Herbert Blankenstein. En we gaan het komend uur hebben over het laatste ruimtevaartnieuws. En om te beginnen wou ik jullie maar even vragen, heren. Wat is jullie favoriete onderwerp van de dag, Erik?
Een paar onderwerpen. Ja, JUICE, de missie naar Jupiter. Daar is wat nieuws over. De Europese robotic arm. Daar is nieuws over. En over de Chinese ruimtevaart. Maar ik weet, Luc heeft daar ook een aantal punten over.
Ja, precies, inderdaad.
Verklap iets.
Daarnaast, vorige aflevering hebben we al kort teruggekeken op de eerste lancering van Starship. Weten nu wat meer, toch nog eventjes de laatste details.
Over alle beton en zo, dat ons
precies, inderdaad.
En dat soort zaken, oké. Dat is mooi. Ik heb ook het nodige. En om een tipje van de sluier op te lichten. Ik wil het graag hebben over een mogelijke missie naar Uranus. Naar waterige maantjes die je daar ook schijnt te hebben. En over wat we nou eigenlijk moeten gaan doen met New Horizons.
Oh, oké. Okay. Ik zag iets langskomen. Ja, ik heb alleen een headline.
Daar wordt een beetje ruzie over gemaakt. Door NASA en door het team.
Dat is jammer.
Oké. Okay. Dat is jammer, maar ook wel weer entertainment.
Precies.
Beetje sopig blijven.
Ja, een beetje sopig blijven.
Je krijgt er toch een podcast mee vol. Dat is wel weer lekker.
Ja, dat is ons voornaamste doel. Erik, jij mag eerst.
Dan begin ik met JUICE. Dat is een missie van de European Space Agency. ESA die heeft een heel mooie spacecraft richting Jupiter gelanceerd om daar onderzoek te gaan doen.
Ja.
Ongeveer een maandje geleden. Nou, dat is allemaal heel goed gegaan, die lancering. Alleen nu is hij op weg en er zit een radarboom zit nu vast. En die moet uitklappen. Dat moet uiteindelijk een ding worden van 16 meter lang. Om uiteindelijk ijs te gaan of water te gaan ontdekken bij de icy moons.
Maar dat is dus een antenne?
Dat is een antenne inderdaad. Okay, die moet 16 meter lang worden. En hij is nu zeg maar voor een derde uitgeklapt. En hij zit nu een beetje vast. En als ik het zo lees, dan is het iets van zo'n tentstok die je in elkaar duwt. Maar het is als zo'n klein puntje.
Daar moet kampeer dus ook altijd mee worstelen.
Ja, velletje precies. Moet daar niet tussen zitten. Nee. En dat zoiets zit er nu vast,
Net een duurdere versie.
Ja. Maar goed, de ESA is vrij positief als ik zo lees. Dat ze hem wel los gaan krijgen.
Ich schaffe das.
Of in het Frans.
De week heeft niet zo
Dus wat gaan ze doen de komende weken? Ze gaan die spacecraft een beetje thermisch zo onderhouden dat hij wat warmer wordt bij die plek waar het vast zit. Dat gaan ze dan 3 keer doen. En er gaat ook nog een keer een orbit correction komen op weg naar Jupiter om goed richting Jupiter te krijgen. En ze verwachten dat wel een schok gaat geven om dat weer los te krijgen.
Ah, gewoon even goed rammelen.
Een goede rammelen inderdaad. En als laatste optie is er ook nog dat een derde mechanisme wat ook nog moet worden geactiveerd. Dat ze die eerst gaan activeren. En dat zit in de buurt van dat mechanisme wat vast zit. En dan hopen ze dat die loskomt. Maar je ziet al filmpjes op Twitter dat vanaf die spacecraft gezien dat die boom zit al vrij los. Dus ze verwachten wel dat die loskomt. Ja. Maar het is wel even spannend of dat gaat lukken.
Dat heet een boom. Ik kende dat woord niet in deze betekenis.
Antenna boom.
Ja. Ja,
natuurlijk wel. Ja.
Ja.
Oké. En is er ook een oorzaak te noemen voor het feit dat ding nu vastzit? Want dat wordt toch altijd uit en
Ja, dat wordt uit en weer getest. Ja, dat is de grote vraag hoe dat komt. Ja, het blijft een mechanisme. Dus
daar kan
van alles misgaan. Maar we hebben natuurlijk met James Webb Space Telescope gezien dat er heel veel goed ging.
Zo, nou.
En dat moest ook allemaal goed gaan. Maar dit is er eentje, die is niet goed gegaan, dat kleine puntje wat nu vast blijft zitten. Ja, ze denken echt dat het over een millimeter gaat. Hè?
Ja.
Blijven hangen. Dus.
Ja. Ja, 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 ja.
Maar Alessandro Atzai, die komt, begreep ik uit de vorige podcast, die komt een keer langs. Dat is een van de ingenieurs die aan deze missie werken. Dus die kunnen daarover vragen als hij langskomt.
Ja. Dat is een goeie. Ja, ik heb altijd de indruk dat dit soort zondes echt van A tot Z wordt ontworpen op die missie. Er is niks standaard. Je hebt niet een standaard boom die op...
Nee, die altijd werkt.
Precies, ja. Inderdaad.
Ja. Dat, nee, dat het is allemaal het one-off. Het is allemaal uniek ontworpen. En Ja.
Ja. Goed. Oké, dat is het verhaal.
Ja, dat is het verhaal.
Leuk. Nou, mooi. Dan gaan we naar het volgende.
Yes. Luc. Ja, toch nog weer eventjes wat uitgebreider terugkijken op Starship. Nou, het zal de meeste luisteraars niet ontgaan zijn dat die voor het eerst is gelanceerd op 20 april. En dat het allemaal niet helemaal volgens plan verliep.
Ja.
Nou, in de vorige podcast van Space Cowboys is er al eventjes op teruggekeken. En toen was het inderdaad vooral heel erg veel verbazing van wat was er veel stof, ging er veel mis. En inmiddels is er wat meer bekend geworden. Elon Musk heeft op Twitter Spaces, ja, waar anders, een persconferentie-achtig gesprek gehad, waarin wat meer is duidelijk geworden. Maar eigenlijk evenveel vragen wat mij betreft onbeantwoord blijven. Wat het meest in het nieuws is gekomen, is dat de raket inderdaad zo krachtig blijkt te zijn dat hij het hele lanceerplatform aan gruzelementen heeft geblazen. Dat heeft er dan weer mee te maken met hoe dat is opgebouwd. Dat er geen...
Ja, want er was ervoor gewaarschuwd.
Het cynische is een beetje dat Musk zelf zegt van we bouwen geen flame deflector. Een afvuurput, als het ware.
Ja, hebben we geen zin in, tijd voor.
En misschien krijg ik daar wel spijt van. Nou,
juist.
Ja, dat zou ook veel te lang duren, want het is een beschermd natuurgebied. Ja, en vlak precies onder die lanceerplatform is het als grondwater. Dus daar moet je een enorm complex gaan aanleggen.
Precies. Dus dat is het lastige. Het suffe is dat ze dus eigenlijk al heel hard aan het werken waren aan de oplossing. Namelijk een soort metalen sandwich die onder het lanceerplatform zou worden aangebracht. Mm-hmm. Die dan, zo beschreef Musk het in ieder geval, als een soort omgekeerde douchekop is. Dus een plaat met gaten in de bovenkant, daar water doorheen spuiten op het moment dat de motoren aangaan. Nou, dat werkt akoestisch goed. Dat koelt de boel, voert een hele hoop energie af. Musk was een beetje ongeduldig. En hier en daar in commentaren wordt hem dat nou wel een beetje kwalijk genomen. Want potentieel heeft al dat opspattende beton ook schade aan de raket zelf veroorzaakt. Ik denk dat het niet onmogelijk...
Die is ontploft, dus dat is verder niet zo erg.
Nee, maar het was handig geweest als het lanceerplatform wel klaar zou zijn geweest. Niet aan gruzelement was gegaan. Want het is namelijk mogelijk dat de raket misschien wel 100% goed had kunnen functioneren.
Ja, want er waren ook een aantal motoren die het niet deden. En dat wordt mogelijk daaraan geweten, hè?
Ja, precies. Nou, en dat is nou precies een van die dingen waarop Musk geen antwoord heeft gegeven in die talk. Ja. Dat is dus wel heel erg jammer. Hij heeft inderdaad beschreven dat er 3 motoren al voor de lancering als het ware werden afgekeurd. Niet meededen met het opstijgen.
Oh, dus dat was van tevoren bekend?
Ja, precies. Ja. Er is contact met elke motor afzonderlijk. Zitten er 33 in die eerste trap. Dus het is flink veel communicatie.
Ja.
Het betekende dus dat hij met eigenlijk 10% minder stuwkracht al omhoog ging. Daardoor was hij ook langzamer. Daardoor hebben de vlammen langer op het beton, et cetera, et cetera. Ja, ja. Je ziet op de beelden dat er na 30 seconden wat onderdelen afvliegen. Na 32 seconden explodeert er iets. Dat lijkt het hydraulische systeem te zijn waarmee de binnenste motoren werden bestuurd. Zodat ze een beetje heen en weer kunnen zwaaien om de hele raket te kunnen sturen. Het lijkt er trouwens ook op dat hetzelfde hydraulische systeem zorgt voor het scheiden van de eerste en de tweede trap. Ook dat is niet gebeurd. Potentieel is dat dus allemaal terug te voeren op de schade van dat rondspetterende beton. Nou, na 40, na 60 en dan 100 seconden zijn er nog eens een keer motoren uitgevallen. Zoals gezegd, die scheiding van de eerste en de tweede trap kwam niet tot stand. Daarna ging de standregeling verkeerd. Begon het hele toestel te tollen. Opmerkelijk is wel dat die eerste en de tweede trap, ondanks dat, dat geweld van het rondtollen, netjes aan elkaar bleven zitten.
Terwijl dat niet de bedoeling was?
Okay. Nee, precies. Ja. En vervolgens werd, omdat er zo ontzettend van de baan werd afgeweken, heeft het automatische flight termination system, dus ja, zeg maar noodexplosie om de boel aan stukken te blazen, ja, heeft wel gewerkt. Maar had pas na 40 seconden effect. Dus het lijkt erop dat de explosieven die dan aan de buitenkant van zo'n raket zitten, niet krachtig genoeg waren om hem inderdaad helemaal aan stukken te scheuren. Hmm. Het lijkt erop, dat zie je ook een beetje op de beelden, dat er een paar gaten ontstaan. En pas op het moment dat er brandstof begint in de atmosfeer te komen en ergens een vonk vindt, is de boel geëxplodeerd.
Okay, dus iemand drukt op de knop en toen duurde het nog 40 seconden voordat...
Ja, nou ja, de raket heeft op zijn eigen knop gedrukt. Want dat zijn allemaal automatische systemen waar helemaal niemand meer bij je.
Geen dodemansknop.
Nee, precies. Dat gaat allemaal vanzelf. Het lastige is dus dat er veel schade aan het lanceerplatform is. Als je daar inderdaad naar kijkt, je ziet gewoon het geraamte van het beton wat er heeft gezeten. Dat zit er nog. Een enorme diepe put. Desondanks zegt Elon Musk, 2-3 maanden, dan lanceren we de volgende.
Weet je, hoe je het bent of verkeerd, dit is wel trouw aan het principe van trial and error, hè?
Zeker.
En als je het allemaal netjes had gedaan, alles van tevoren had geregeld, dan had je nooit geweten of dat nodig was. Nu weet je wel dat het nodig is. Ja. Dat is ook weer toch leren.
Ja, precies. En het is een beetje de manier waarop SpaceX het altijd heeft gedaan. Die hebben in idiote frequentie af en toe ook hun Starships gelanceerd 2 jaar geleden. Er ging er elke maand wel eentje. Nou, en iedere keer werd er gezien van oké, dit kan beter, dat schroefje, die procedure, passen we aan. En we doen het gewoon nog een keer. Nou ja. Ja.
Maar op zich, ik ben ook een groot SpaceX-fan. En ik hoop zeker dat Starship snel weer omhoog gaat. Maar ze hebben toch wel ergens de bocht wel een beetje
te krap
genomen. Want bijvoorbeeld, als je kijkt nu dat de FAA, die moet dan toestemming geven van u krijgt een lanceervergunning. Ja, bedoel, die had ook al kunnen zeggen van ja, we gaan niet lanceren. Want stel, je hebt geen flame diverter. Wat gaat er gebeuren als je al die 33 motoren aanzet? Ja. Ja, dan kun je op je klompen aanvoelen dat daar een ellende staat. Want, en mocht er een stuk beton inderdaad zo hard die raket ingaan en je krijgt een explosie, dat wil je niet weten.
Dan zeg je dat een flinke vuurbal. Niet alleen SpaceX heeft iets niet helemaal goed gedaan, maar die FAA dus ook.
Die heeft dat toch al nagelaten. En die zijn nu ook voor de rechter gedaagd door een aantal milieugroeperingen.
Oh, ja. Ja.
Die zeggen wat hebben jullie nou toegelaten met deze lancering?
Dat is weer een klein beetje discutabel. Aan de ene kant is het dus wel zo dat er mensen in een dorp 5 kilometer verderop zo ongeveer zijn gezandstraald. Straten lagen onder het zand en rommel. Maar het lijkt erop dat inderdaad alleen maar zand en rommel is. Geen verontreinigende spullen. Raket vliegt op methaan. Ja, de verbranding geeft vrij onschuldige gassen.
Ja.
Dus daar zit het niet zo erg in.
Ja. Maar kijk, wat het verschil is met... Als je kijkt naar die vergunning die ze hebben, zeg maar, om een Boca Chica te gaan lanceren. Daar is grond, zeg maar, voor iets van 20 hectare van SpaceX in dat natuurgebied. Ja. En als je het vergelijkt met Kennedy Space Center, hebben ze bijna 200 hectare om Falcon 9 lanceringen te doen.
Ja.
En ze hebben oorspronkelijk Boca Chica bedoeld van dan gaan we Falcon 9 testdingen doen. Dan gaan we allerlei testen uitvoeren. Niet als zijnde van hier gaan we die grote Starship lanceren. Dus ze hebben ergens in de afgelopen jaren wel die sprong genomen. Nou, we gaan dat gewoon doen hier.
Ja.
Terwijl eigenlijk is die site daar veel te klein voor.
Als je inderdaad ook kijkt naar al de brandstoftanks om de raket te vullen, die staan echt op 100, 150 meter afstand, hooguit. Er zijn een aantal
van
auto's
de weg,
die
of van de natuur.
Van het lanceerplatform.
Hoeveel?
Daarvan heeft Musk gezegd, die gingen we toch al vervangen. Want die stonden rechtop. Dat is ook niet zo handig, want dan vang je wel een hele hoop rommel. Dus er komen nu hotdog tanks, zoals ze worden genoemd. Die liggen, die zijn wat platter. Maar goed, dat hele geintje, ondanks het feit dat er als een gek wordt gewerkt op het lanceerplatform. Het staat al helemaal in de stijgers. De metalen constructie is alweer recht gebogen. Het gaat echt in gigantisch hoog tempo.
Je hoort het alweer hameren, hè, bij wijze van spreken.
Ja, precies. Dat gaat continu door. Maar het zou mij inderdaad niks verbazen als de kwestie rondom de FAA, die natuurlijk zelf ook een mishap investigation heeft opgestart, de boel nog wel eens wat langer zou kunnen vertragen.
Ja.
Punt is natuurlijk ook wel dat dit een domino effect heeft op de bouw van de lanceerinstallatie op Kennedy Space Center. Op het terrein van lanceerplatform 39B, waar vandaan nu ook de bemande Falcons en de Falcon Heavy wordt gelanceerd. Iets van 60 meter daarnaast is een lanceertoren voor Starship neergezet, volgens het huidige ontwerp. Nou, daar moet dus beslist eventjes heftig naar worden gekeken, want een groot ongeluk op 39B wil je niet hebben, want dan ben je wel heel erg veel lanceercapaciteit kwijt.
Ja.
Dus wat dat betreft, een raket is één ding. Musk zei al van, het is voor ons een bonus als die eerste lancering niet het lanceerplatform vernietigt. Nou, dat leek op het eerste gezicht niet gebeurd, maar het is toch behoorlijk wat meer schade dan er was verwacht. En in principe jammer. Ik ben heel erg benieuwd, ook PR-matig, hoe FAA en SpaceX dit gaan oplossen.
Kijk, die investigation van het is een mishap. En dat gebeurt natuurlijk standaard als een raket. Dus dat was niet. En dat werd een beetje uitgelegd in de pers van de FAA, hè, die gaat nu SpaceX stoppen. Maar dat is gewoon een standaard. Ja. Maar ik denk dat er meer last komt van de rechtszaken die FAA nu krijgt van milieugroeperingen. Dat mogelijk langer gaat duren.
Het zal zeker vertragend zijn. Ja, inderdaad. Nou ja, daarnaast, een evolutie van dit Starship moet nog steeds volgens de plannen van NASA in 2025 de eerstvolgende astronauten op de maan zetten. Ik denk dat dat heel erg optimistisch is. En ik acht dan ook zeker de kansen van Dynetics, een ander bedrijf die al een ontwerp had gemaakt voor een alternatieve maanlander. Ik denk dat die kansen behoorlijk zijn gegroeid. Er was natuurlijk destijds al ophef dat NASA maar voor één contractor had gekozen voor die maanlander, voor SpaceX. Is toen een rechtszaak geweest, aangespannen door Blue Origin. Zullen we nu niet verder op ingaan. Nee. Maar er komt inderdaad een tweede contract. Selectie is, als het goed is, in juni al. En ik denk dan dat Dynetics die gaat pakken. En ik durf er wel wat om te verwedden dat die lander de eerste NASA-astronaut op de maan gaat zetten. En niet Starship.
Die wetenschap heb ik nog. Ik denk
als jullie dat straks
dat
even
we
regelen.
Daar
wil ik wel getuige van zijn. Maar dat hoeven we niet voor het front van alle luisteraars te doen.
Precies.
Moet je horen. Ik geef de beurt aan mezelf. En ik wil eigenlijk, ik heb drie onderwerpen van binnen naar buiten in het zonnestelsel werken.
Oh,
en dan begin ik met iets wat ik net niet genoemd heb. En dat is namelijk de nieuwe missie van de Verenigde Arabische Emiraten. Die op dit moment al gaan over een Marsmissie. Die in 2021 een baan om Mars heeft bereikt. En nu bezig is daar de atmosfeer te onderzoeken en het weer en zo. Maar hun volgende missie is al een tijdje geleden aangekondigd. Dat is Deep Space en die gaat naar de asteroïdengordel. Gaat 7 verschillende asteroïden bezoeken. En pas is bekend geworden welke dat worden.
Okay.
Schrijf even mee. 10253 Westerwold. 623 Chimera. 13294 Rockox. Dan komen er drie die alleen maar nummertjes hebben. 88055. 23871 en 59980. Dat zijn allemaal hele kleine, hè? Die niet echt.
Dat hoor je er bijna aan.
Ceres of zo. Ja. En dan de laatste. Dit zijn tot nu toe allemaal flybys, die eerste 6. En de laatste wordt een rendezvous met 269 Justitia.
Oké, nou, ik heb het idee alsof ik naar geheime berichten van de Russen in de jaren 70 zit te luisteren.
Maar kan dat niet met een QR-code?
Ja, precies.
Ja, nee, leg uit. Dat zijn dus een aantal flybys. Die dingen, ook Justitia is fairly large, wordt hier gezegd. Was het nou Ars Technica? Ik weet niet eens meer. Maar, of space.com of zo. Die is 53 kilometer groot.
daar heb je wat aan te observeren.
Ja, Ceres, wat is Ceres ook weer? 5000 kilometer of zo? Nee, dat is de grootste aarde. Dat is onzin. Maar in ieder geval, het is voor dit aantal is dat een vrij grote. Hij is een beetje rood gekleurd. En dat, die kleur die komt waarschijnlijk door organische verbindingen. Tholinen.
Hmm.
En het aardige daarvan is, die zie je vooral eigenlijk op Pluto en op objecten verder dan Pluto.
Okay.
Dus het vermoeden is dat deze Justitia daar uit die buurt afkomstig is. En dat als ze daar goed naar gaan kijken, wat dus de bedoeling is, want je krijgt een rendezvous waarbij dus die Emiratenmissie daar een tijd lang verblijft, dat je daar meer over te weten komt. Terwijl je niet zo ver weg hoeft.
Ja.
Dat is dus handig. En het programma is dat de lancering die komt in 2028, als ik me niet vergis. In elk geval bij 2030, dan krijg je de eerste flyby. En die rendezvous met Justitia komt in 2034. En dan worden dus de samenstelling, de geologie en het zwaartekrachtveld van Justitia onder de loep genomen.
Dat is een ambitieuze missie. Moeten nog wel eventjes geduld hebben. Maar...
van de ruimtevaartorganisatie van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is toch wel leuk.
Dat ik had eigenlijk nog wel verwacht dat ze een link gingen maken met asteroid mining. Van dat ze weg willen van de olie, zeg maar. En dat ze in plaats daarvan asteroïden willen gaan mijnen. Maar dit lijkt een hele wetenschappelijk georiënteerde missie.
Nou ja, het gaat dus wel om de surface composite. Dus de samenstelling van het oppervlak en de geologie. Dus ik heb zo'n idee dat ze die mining niet uit de weg gaan. Maar van mij mag je aannemen dat mining in de ruimte dat voorlopig niet zal inhouden dat je dingen daar oogst en naar de aarde brengt.
Nee, nee.
Want dat is energetisch erg ongunstig. Wat je aan ruimte mining doet, dat gebruik je meestal ook in de ruimte.
Ja, is een uitzondering is rhodium. Dat is zo'n platina metal group.
Ja.
En daar maak je
katalysatoren en zo.
Dan heb je maar 2000 kilo per jaar of zo die je. Die per jaar wordt gemined, of 10.000. In ieder geval
op de wereldmarkt.
Op de wereldmarkt, ja. Dat is een hoeveelheid die je kan terugbrengen. Maar als je het hebt over aluminium of kobalt.
Of zelfs maar platina.
Of platina, dat is veel meer dan dat. Dus dat krijg je inderdaad nooit gecontroleerd terug.
Nee. Maar goed, het is een interessante missie. En
zeker.
Want die Emiraten zijn ook best wel ambitieus. Met hun oliedollars willen ze toch echt wat doen aan hun imago en zo.
Ja, ja,
nou, afgezien van wetenschap en eventueel rijk worden. Maar
ze hebben nog steeds wel de Verenigde Staten nodig. Hè? Want in Colorado wordt dat ding in elkaar gezet. Net als de Mars.
Dat weet jij dan weer. Ja.
Spacecraft, die is ook in samenwerking met Amerikaanse bedrijven gebouwd. Wel. Dat ze de Emirati opleiden om dat te kunnen. Maar dat ze dat helemaal zelfstandig doen, dat is nog niet aan de orde.
Oké, maar dat wil dus ook zeggen dat het een programma is waarmee ze kennis willen opdoen. Ja. En steeds meer onafhankelijkheid willen verwerken.
Ja, precies. Nou ja, en ze hebben dus de overstap gemaakt van wat hun bemenste ruimtevaart betreft. Van met de Russen mee vliegen. Vliegen ze nu alleen nog maar op Dragons. Is op het ogenblik een Arabische astronaut aan boord van het station. Heeft deze week trouwens ook de eerste ruimtewandeling door een Emirati gemaakt.
Doe maar.
Dus ze timmeren goed aan de weg. En ik geloof een paar weken geleden hebben ze nog een schitterende foto van Deimos met Mars op de achtergrond gepubliceerd. Van hun hoop Mars orbiter. Dus die doet ook mooi werk, zeker.
Prima. Nou, mooi, dat was dat. Erik, jouw volgende onderwerp.
Dat is de European Robotic Arm. En die kennen we nog wel uit voor eerdere podcasts. Omdat die met de Nauka MLM-module, de Russische module die in 2021 gelanceerd werd. En de ERA-arm zat op die module. En daar ging van alles toe missen met die lancering. Het was heel spannend of hij uiteindelijk het ISS zou gaan bereiken. Dat is toen gelukt. En die arm ook. En die arm heeft natuurlijk ook al een hele historie. Omdat hij in de jaren 80 is hij oorspronkelijk ontwikkeld voor het Hermes Space Plane. Toen heette dat ding nog Hera. Daar weet Luc ook alles vanaf. Een mooi boek over geschreven.
Ja.
Uiteindelijk is die Hera twee armen geworden. En gebouwd in Nederland door Airbus Defence Space Netherlands. En uiteindelijk dus gelanceerd na heel veel jaren. En nou ja, eindelijk na uitpakken en na testen heeft hij de afgelopen weken eindelijk echt ook taken verricht die ook gepland waren en ook nodig zijn. Ja. Die ook alleen met dat ding kunnen worden uitgevoerd.
Een beetje 20 jaar nadat het de bedoeling was.
Ja.
Dat
langer, 30, 35 jaar.
Komt toch nog goed.
Ja, komt toch nog goed. Dus wat heeft hij gedaan? Er zijn twee grote objecten. Dat is een radiatorplaat. Die moest worden geïnstalleerd op een van de modules van ISS. En dat is gedaan met die arm. Want die arm, ja, dat is een ding van 11 meter lang. En hij weegt zelf 680 kilo. En hij is in staat om 8000 kilo, zeg maar, te verplaatsen. He, dat kun je als astronaut, kun je dat onmogelijk. Daar heb je gewoon veel te weinig kracht voor.
Ja.
Maar die ERA die kan dus objecten van 8000 kilo van hot naar her verplaatsen. En dat hebben ze dus met die...
Tillen hoef je ze niet, hè? Het gaat vooral om de traagheid.
Precies, het gaat om de traagheid, die inertia die erin zit.
Ja,
die arm die gaat ook maar heel langzaam. Hè. De maxima, de topsnelheid is 10 centimeter per seconde.
Okay.
Dus als je filmpjes ziet op YouTube, we zullen er wel even in de show notes zetten. En dan zie je altijd versnelde filmpjes. Dan denk je, oh, dat gaat lekker rap. Maar dat is dan een filmpje wat eigenlijk anderhalf uur duurt.
Ja.
En dan zie je dat heel, heel snel bewegen. Maar goed, de radiatorplaat is dus bevestigd. En ook een zogeheten airlock. En dat ding was al in 2010 met een space shuttle omhoog gegaan.
Een luchtsluis.
Een luchtsluis. En dat zat ergens aan boord van de ISS. En dat hebben ze nu verplaatst naar de locatie die echt zou moeten hebben. Dus 13 jaar later, nadat hij al op het International Space Station was aangekomen, is die luchtsluis eindelijk geplaatst.
Is door al die tijd ergens in het vooronder gelegen.
Ja. Nou, maar een groot succes voor ERA en voor het team ook, wat in Nederland daaraan gebouwd heeft. Bij ESTEC ook alle mensen.
Ja.
Ja, dat heeft heel lang geduurd. Eigenlijk dit was het eindelijk succes wat behaald is.
En zo'n luchtsluis is om naar binnen en naar buiten te komen. Hè?
Maar voor wetenschappelijke dingen. Het is niet een luchtsluis die astronauten gaan...
Als ze doorheen kruipen.
Nee. Okay. Dit is iets met inderdaad een schuifdeur en een rek wat naar buiten geschoven kan worden. Een beetje vergelijkbaar met wat er ook in de Japanse module zit. Ja. Een soortgelijke constructie.
Krijg meteen visioenen van zo'n luikje in een restaurant waar kok dingen doorgeeft.
Het is toch wel ietsje groter dan dat.
Ietsje groter dan dat toch wel.
Ja, wat ik ook wel grappig vond eigenlijk is...
Hoe groot trouwens, je centimeters?
Ik denk dat ding inderdaad wel iets van 2 bij 3 meter zal zijn. De structuur aan de buitenkant in ieder geval, luik en zo, is wat kleiner. Maar het is een fors ding.
Ja. Oké, Erik.
Ja, wat ik wel opmerkelijk vond is dat dit nieuws, hè, dat staat niet, wordt niet breed uitgemeten in de pers.
Waarom eigenlijk niet?
Nou ja, ik vermoed dat het te maken heeft met de situatie met Rusland. Dat toch steeds een samenwerking is met Rusland. En dat een beetje zo is, nou dan houden we dat maar een beetje.
We gaan niet, we gaan niet opscheppen over de samenwerking met Rusland op dit moment.
Precies, die arm is formeel onderdeel geworden van het Russische segment. En dat ligt in de media op het ogenblik een beetje ingewikkeld natuurlijk.
Oké, nou goed. Dat was het, Erik.
Dat was hem.
Ja, Luc.
Ja, nou dan ga ik richting China en dan hoop ik.
Ja, nee, ik zal
niet
ook,
dat ik dingen van
nee,
van
Erik. Nee, ik vermoed van niet. Nee,
nou, China is groot genoeg voor jullie samen.
Ja. Ze doen ook genoeg inderdaad.
Ja.
China doet heel veel wat anderen ook doen.
Op de maanlanden en zo.
Dat niet alleen, maar
goed.
Ze maken ook van alles na. En daar gaat ze voorlopig mee door. Ja. Een van die onderwerpen lijkt inderdaad een heel klein space shuttle te zijn. Daar hebben ze 2 exemplaren van gelanceerd. De eerste al in 2020. Heeft toen 5 dagen lang rondjes om de aarde gedraaid. Tweede exemplaar werd eind vorig jaar gelanceerd. En die is nu na 276 dagen teruggekeerd op aarde. Werd door de Chinezen wel bevestigd. Verder geen foto, geen precies doel, beschrijving van het ding. Alles wat we weten uit observaties is dat hij iets overboord heeft gezet. Dat zou dus een satellietje kunnen zijn. Anderen zeggen van ja, het is een soort service module. We weten het allemaal niet. Het grappige is wel dat we dus destijds de neuskegel van de raket die het ding heeft gelanceerd op foto's hebben gezien. En dat is meestal zo'n glad ding. De neuskegel van de raket waar het ding in zit. En er zaten aan de buitenkant allerlei uitstulpingen. Toen heeft iemand in Amerika de tekeningen van de X-37B, die de Amerikaanse luchtmacht gebruikt om tests in de ruimte te doen, erbij gepakt. En dat ding zou precies in die neuskegel passen. Dus we hebben zo'n idee van dit is gewoon een Chinese versie van die X37. zoals ze het dan met meer dingen doen. Als je naar hun...
Alsof je ergens een doek overheen legt en aan de uitstulpingen in
precies.
Dat doek kun je...
Ja, inderdaad. Zoals ook wel eens gebeurd met Renault. Er wordt een nieuwe Porsche onthuld, maar we zien alleen de... je kan alleen de omtrek zien. Iets dergelijks, ja. Dus Chinezen noemen het een grote doorbraak voor het ontwikkelen van de technologie van herbruikbare ruimteschepen. Er gaan al decennia lang verhalen van zelfs passagiersvervoer met hypersonische shuttles en dat soort zaken. Het blijft een beetje raadselachtig en geheim, omdat ze zo verdraaid weinig over vertellen. Ander onderwerp.
Van die X37B weten we in ieder geval hoe die eruit ziet. Hè? Er zijn foto's
precies.
Van,
alleen... Dat is ook mondjesmaat gegaan. Wat meer foto's. Er is zelfs een heel kort filmpje waarop je de laaddeuren open ziet gaan. Er zijn een paar dingetjes bevestigd van hoe het eruit ziet. Maar de vraag die ik altijd heb van is nu die X37 het object van de studies? Of is het alleen maar een middel om experimenten in de ruimte te kunnen doen? Ja, misschien ook alle twee, geen idee. Ja.
Maar ik weet, er was één foto, meen ik, van de vorige keer dat ze hem gelanceerd hebben en geland hebben. Was een foto van een van de Planet-satellieten. Er zijn heel veel van die aardobservatiesatellieten van Planet die de hele wereld zeg maar in kaart brengen. En die hadden volgens mij een foto gemaakt van de landingsbaan. Dat Kop Nuur of zo. Of
Lop Nor.
Lop Nor. En één keer landingsbaan leeg. En de volgende foto was landingsbaan. Hey, er staat een klein zwart stipje daar aan het eind. Dat is hem waarschijnlijk.
Ze menen wat voertuigen te zien. Nee, precies. Nou, er is nu ook gezien dat er een witte tent op die landingsbaan is gebouwd. Waar waarschijnlijk het ding nu in staat om geserviced te worden. Dus.
Ja, ik vermoed dat de Amerikanen al lang en breed een hoge resolutiefoto van het ding hebben gemaakt. Wel. Met een van een keyhole.
Zeker weten. Ja,
het is, aan de ene kant is het wel leuk, hè, die sport van wat voor informatie heb je en hoe melk je dat zoveel mogelijk uit dat je toch wat te weten komt. Aan de andere kant is het ook wel heel jammer dat het nodig is.
Het is het allergrootste deel van die Chinese ruimtevaart valt nog steeds gewoon onder het leger van China. Het zijn militaire projecten.
Wat ook weer je een ongemakkelijk gevoel geeft. Ja. Hè? Wat zijn ze er allemaal mee van plan?
Ook het Chinese ruimtestation, waar trouwens vandaag nog vlak voor deze uitzending een nieuwe vrachtcapsule naartoe is gelanceerd. Al die astronauten zijn gewoon legermensen. Daar heeft nog geen pure wetenschapper...
Wat bij NASA in de jaren 60 en 70 ook gewoon
precies.
Zo was.
Ja, ze lopen wat dat betreft een beetje.
In de jaren 70 begon dat minder te worden. Toen kwam er ook wel eens een geoloog.
Ja, gaat binnenkort veranderen, maar niettemin.
Ja.
Ik ben maar mijn tweede China-onderwerpje voor na het China-onderwerp.
Dan pak ik het door. Want we zijn het inderdaad dat China behoorlijk aan de weg aan timmeren is.
Eerst toch even eentje doen, anders raak ik achter.
Ja, Herbert, neem ik een slokje water.
Aansluit, dan mag jij ook eerst hoor.
Nou, de China. Dus,
de China. Ik ga gewoon eerst eventjes. Dan kan ik ook nog een ei kwijt. Dit gaat, want ik zou van binnen naar buiten gaan in de asteroïde.
Ja, we hebben nu beland.
We gaan nu naar Uranus kijken, maar ik leid het in door even iets te vermelden waar Marieke Baan mee kwam in de voorbereiding van deze podcast. Namelijk dat Saturnus nu officieel het aantal van 100 manen heeft overschreden.
Zo.
Is daarmee ook Jupiter voorbij? Ik heb nooit beter geweten of Jupiter had meer manen dan Saturnus, maar Jupiter is blijven steken tot nu toe op, ik geloof, 97.
Okay.
En Saturnus staat op 117.
Wow.
Dus ze hebben in één klap hebben ze er een stuk of 20 aan toegevoegd. En dat is dus een leuk feitje. Waar ik het over wilde hebben is, er zijn allerlei missies geweest die de waterige manen van Jupiter en Saturnus hebben onderzocht en gaan onderzoeken. Nou, Juice hebben we het net ook al over gehad. En de vraag is nu, hoe zit het eigenlijk elders? En nou blijkt het zo te zijn dat Uranus met 27 manen blaast hij ook een aardig partijtje mee zo langzamerhand. Toen ik me in sterrenkunde begon te verdiepen in de jaren 60 en 70, toen had Uranus, ik weet niet, 6 manen of zo, veel meer was het niet. 27 staat te tellen nu. Ze hebben gegevens bij elkaar gezocht van Voyager. Want dat is de enige sonde
van de mensheid die Uranus nog een beetje van dichtbij heeft bekeken. En zijn er op uitgekomen dat de grootste, vier van de grootste manen van Uranus, namelijk Ariel, Umbriel, Titania en Oberon, waarschijnlijk net als Jupiter en Saturnus, sommige van hun manen, dus ook waterig zijn op allerlei manieren. Ze hebben ijskorsten en daar dan hoogstwaarschijnlijk ook water, vloeibaar water onder. Dankzij, bij Jupiter en Saturnus is het vaak getijdenwerking, maar in het geval van Uranus is het dan vaak dankzij verval van radioactiviteit. Wat warmte oplevert dat het ijs een beetje ontdooit. Nou ja, en dat is altijd een indicator voor in elk geval de mogelijkheid van leven. Dus dat maakt het interessant als object van onderzoek. En dan heeft, even kijken, de National Academies in de Verenigde Staten is van plan om Uranus bovenaan de lijst te zetten voor het ontwerp van missies voor de komende 10 jaar. Die dan...
Ja, dat is eigenlijk het nieuws, denk ik.
Dat is vooral het. Nou ja, het nieuws is tweeledig. Ja. Dat ze van de gegevens van Voyager ze hebben achterhaald. Dus voor mij was dat in elk geval nieuws. Ik weet niet of het voor jou nieuws is. Dat er dus 4 manen van Uranus zijn die een goede kandidaat zijn wat dat betreft. En volgens mij hebben ze daaruit afgeleid dat ze dan ook maar eens moeten gaan nadenken over missies in die richting. En zover zijn we nu.
Mooi. Goed voornemen.
Ja. Mag jij over China gaan praten nu?
Ja, terug naar China.
Ja.
Luc zei net al, van die Chinese ruimtevaart, die is flink in de bus aan het blazen. En er stond een artikel in het blad van de Nederlands Vereniging voor Ruimtevaart, NVR, van de hand van Henk Smit. En die volgt die Chinese ruimtevaart. En dan kun je het echt teruglezen. Wat ze aan tientallen satellieten al hebben hangen, zeg maar, in de ruimte.
Ja.
En met grote kwaliteit, zeg maar, de hele aarde aan het zien zijn. Ja, wij zien er niks van, want er zijn geen openbare websites waar we de Chinese beelden kunnen terugvinden. Maar goed, dat brengt me ook naar wat ik las op Twitter. Er is een Amerikaanse amateur-astronoom, de man heet Scott Tilley. En die woont ergens midden in de middle of nowhere. En die heeft daar een huis in het bos. En die heeft eigenlijk zijn hele huis allerlei antennes op zijn dak staan om van alles en nog wat te observeren. En hij heeft ook observatie gedaan aan Chinese satellieten. En hij heeft toen bij een heel specifieke frequentie iets gevonden waar normaal nooit wordt gecommuniceerd. En blijkbaar gebruikt China die frequenties. En hij heeft, zeg maar, allerlei relaties kunnen leggen tussen lage aardbaan satellieten, satellieten in medium orbit en satellieten in geo-orbit. En hij kon dat eigenlijk redelijk volgen, dat er allerlei satellieten met elkaar aan het communiceren waren. Met grote signaalsterktes, zeg maar. En dus dat vond ik op zich wel interessant. Hè? Dat gewoon een amateur dat kan waarnemen.
En heeft hij ook iets over de inhoud van die communicatie?
Nee, dat is allemaal encrypted.
Encrypted
dus
ja,
dat was wel te verwachten.
Ja.
Maar diezelfde man heeft ook, ik meen 2 jaar geleden, heeft hij met zijn apparatuur heeft hij een verloren gewaande satelliet toen teruggevonden. Dat was in het jaar 2002 of zo, de Image-satelliet. En er is op een gegeven moment contact mee verloren en niemand begreep hoe dat kwam. En die heeft hij 2 jaar geleden weten terug te vinden. Ik ging een beetje zoeken wat hij allemaal gedaan had. Het is een hele leuke documentaire, korte documentaire over wat hij gedaan heeft en hoe zijn huis eruit ziet ook. Dat is wel, ik zou dat thuis ook wel willen. Mijn vrouw en kinderen willen dat niet.
Een link voor ons naar die documentaire?
Het is een kleine documentaire, maar het is wel grappig hoe wat hij allemaal op zijn dak heeft staan aan antennes. Maar dat over de Chinese ruimtevaart, dat dus boven ons hoofd gebeurt een hoop. En ook, er was op een gegeven moment dat nieuws over die Chinese weerballon die boven de Verenigde Staten
is neergehaald.
Is neergehaald, inderdaad. Ja. En wat hij daar ook aan heeft heeft gezien, is dat waarschijnlijk die weerballon dus met een bepaalde geostationaire satelliet van China die boven Amerika hangt, heeft gecommuniceerd.
Aha.
Dus dat is een vermoeden. Hè. Het is niet, kan het niet keihard uitleggen, precies. Maar dat
want,
was...
Want je kunt communicatie ontvangen die afkomstig is van een weerballon of van een satelliet. Dat is je richt ergens op en dat praat. Maar hoe weet je dat zo'n satelliet of zo'n ballon praat met dat andere object?
Ja, nee, kijk, die satellieten, die geosatellieten hebben een hele specifieke footprint. Hè? Het is niet zo dat ze gewoon in de ruimte maar uitzenden. Maar ze hebben vaak heel gerichte gerichte footprints. En hij zat ook in de Verenigde Staten. En hij, diezelfde tijdstippen dat die ballon, zeg maar, bij wijze van spreken over zijn huis ging, kon hij toen die satelliet waarnemen. Ja, tenminste, dat lees ik een beetje uit zijn verhalen.
Verder kan ik me voorstellen dat je kunt concluderen dat twee objecten met elkaar praten als je vaststelt dat de een is aan het woord en dan houdt hij zijn mond en dan is de ander aan het woord. Dan kun je aannemen dat ze met elkaar aan het communiceren zijn. Maar dan moet
maar dat gaat in
zo werkt het niet.
Nee, dat is continu.
Hoe heet het? Dual duplex.
Full duplex, inderdaad. Ja. Het is niet morsen van ik zit over, ik ben nu stil en nu mag jij weer.
Oké, jammer.
Ja.
Goed, dat is het.
Dat is hem.
Ja. Heel leuk, Luc.
Nou, laatste hoofdstukje China dan. Niet alleen rond de aarde zijn ze actief, maar ook op de maan zijn ze druk bezig en hebben ze grote plannen. Al eerder hebben we het erover gehad dat China samen met Rusland een plan had om een internationale maanbasis te ontwikkelen. Nou, daar had iedereen gelijk visioenen bij van astronauten op het stoffige oppervlak. Dat is niet direct het geval.
Wel een keer gebeuren, natuurlijk.
Het gaat zeker gebeuren. Sterker nog, onlangs heeft een hoge Chinese ruimtevaartbeambte gezegd dat er geen twijfel mogelijk is over het feit dat er voor 2030 Chinezen op de maan landen. Flink ambitieus. Het past in het beeld wat we de laatste jaren van ze hebben. Ze ondernemen ontzettend veel. Gaat verschrikkelijk veel geld in rond. En ze doen het snel. Opmerkelijk feitje is ook wel dat er een week of wat geleden plaatjes op internet rondgingen van de laatste incarnatie van de Lange Mars 9 raket. Dat is, zeg maar het equivalent van de Saturnus 5. Dat moet de raket worden waarmee Chinezen naar de maan gaan vliegen. Die heeft een hele evolutie gekend. Leek in het begin heel erg op SLS. Werd toen iets wat meer op de Saturnus 5 lijkt. De laatste plaatjes zijn één op één een kopie van Starship. Echt tot de vorm van de omkapping van de motoren in de eerste trap. Het is gewoon Starship, wit geverfd met een Chinese vlag erop. Ik vind het nogal brutaal.
Heeft Elon Musk er nog geen grap over gemaakt?
Niet dat ik heb meegekregen.
Elon Musk maakt nooit grappen over China, want hij moet daar zijn Tesla's verkopen.
Oh. Kijk, is dat ook gelijk weer duidelijk?
Scherp, ja.
Ja. We zullen zien wat China gaat doen. Zij zeggen nu van die raket gaan we bouwen en de eerste trap wordt 100% herbruikbaar. Ik ben heel benieuwd of ze het voor elkaar gaan krijgen. Maar daarnaast hebben ze dus nu de uitnodiging naar een hele hoop landen. Meestal bevriende landen, maar ook expliciet naar geadresseerd aan Amerika en Europa. Om samen inderdaad een coördinerend orgaan op te zetten om die maanbasis vorm te gaan geven en operationeel te laten worden. De eerste activiteiten zullen zijn de komende zondes die kant op gaan. De Chang'e 6. Die moet een sample return vanaf de achterkant van de maan gaan doen. De nummers 7 en 8 die zullen op de Zuidpool gaan landen. Dan gaat er ook een klein rovertje rondrijden. Ze gaan experimenten doen met 3D-printen van bouwblokken die dan van maanstof worden gemaakt. Ja. En daar heb je natuurlijk wel iets interessants. De landingspunten van die twee laatste is op de rand van Shackleton Crater op de Zuidpool. En dat is ook precies waar Artemis moet gaan landen.
Oh, wat dring je daar?
Ja, die apparaten die daar gaan landen komen nu echt heel erg dicht bij elkaar in de buurt. Er is destijds...
In meters of kilometers?
Dat zou in tientallen kilometers wel eens kunnen worden.
Ja, okay.
Je hebt daar die bijzondere omstandigheden.
Je maanautootje toch nog wel een paar uur onderweg, hoor.
Dat wel, maar verder met de marges die je hebt als je iets automatisch naar de maan stuurt.
Ja,
dat wil wel eens een kilometer of wat afwijken.
En je gaat in je radiocommunicatie elkaar ook tegenkomen.
Ja, precies. Dus dit wordt een een hele interessante. Kijk, er is natuurlijk zoiets
2030 als, hadden ze gezegd volgens mij.
Voor 2030. Ja. Dus ja, misschien zijn zij dan wel eerder dan de Amerikanen. En staat er een Chinese vlag als eerste in het in de top. Kijk, dan komen we wel op hele interessante dingen. Er is destijds afgesproken. De maan
dan,
is...
Dan gaan we foto's verspreid zien worden.
Dan zal dat zeker wel gewoon lukken. Ja, het punt is wel, er is ooit afgesproken. De maan is van niemand, CQ iedereen. En Amerikanen hebben vanaf de jaren 60 al gezegd van het feit dat wij daar een vlag hebben geplant betekent niet dat we daar iets claimen. Ja. Maar ja, als het straks gaat in eerste instantie over daar is mijn zonde wetenschappelijk onderzoek aan het doen. Of mijn kleine fabriekje is daar dingetjes aan het maken.
Ons verblijf,
Dan wordt het toch wel zaken om daar hele goede afspraken over te maken. Nou, misschien dat consortium waar zij het over hebben om de boel te coördineren. Ook dat fenomeen een beetje gaat helpen. Dus op zich een gunstige ontwikkeling vind ik. Ja.
En hoe kijk je nou aan tegen die samenwerking met Rusland, met China? Dat ze samen dat willen gaan doen, want ik heb daar weinig verduzie in.
Ik heb veel meer in idee dat dit set dressing en een politieke achtergrond heeft. Kijk, China is zo
China kan
slim.
Het toch gewoon zelf?
Precies.
Ja.
China kan heel goed, we noemden het al eerder, dingen afkijken, het bouwen en in veel gevallen nog beter doen dan het origineel.
Er komt een tijd dat we zouden willen dat we het van China konden afkijken.
Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Dus ik denk ook niet dat die Russische ruimtevaart de komende decennia heel erg veel te bieden heeft aan de Chinezen. Als ze het überhaupt gaan overleven.
Het is meer, want het gaat over politieke motivering, dat China Rusland de gelegenheid geeft om zijn gezicht een beetje te redden. Zoiets is
het. Zou me niks verbazen als dat er uiteindelijk achter zit. Want als straks de samenwerking met Rusland op ISS voorbij is. Ja, en dan betekent dat er geen buitenlandse klanten voor Soyuz-vluchten meer zijn. Dan valt er zoveel inkomen weg. Russische economie heeft het moeilijk. Had het al voor de Oekraïne-oorlog. Met al die sancties en zo, ze slaan straks echt geen deuk meer in een pakje boter. En dat is op zich natuurlijk jammer, want ze hebben een gigantisch rijke historie. Heel veel firsts, enorm veel bereikt. Maar het begint gewoon helemaal weg te sijpelen. En het zal niet lang meer een vooraanstaande ruimtevaartmogendheid zijn. Dus ja, en ik vraag me dan af. En ja, dan komen ze een beetje onder de vleugels van de Chinezen terecht. Ja, gaan ze daar nou voor kiezen? Ik kan me ook voorstellen.
Nou ja, ze hebben misschien niet veel keus meer dan
dat zou
daarvoor te kiezen.
Ja, inderdaad.
En een soort vazalstaat van China te worden, wat dat betreft in elk geval.
Ja, zou zomaar kunnen.
Ja. Oké. Dan heb ik nog de taak om mijn computer weer wakker te maken. En dan wil ik het hebben over New Horizons. Want New Horizons vliegt ergens in de verte op dit moment. In de Kuiperbelt vliegt hij rond. En heeft als laatste een bezoek gebracht. Even kijken of ik dat nog paraat heb. Mijn internetverbinding is zelfs weggevallen. Weten jullie nog hoe dat ding heette?
Dat ja, ik weet dat hij van naam is veranderd.
Aromot of iets dergelijks.
Ja, maar hij heette eerst anders, want dat was dan een...
Ja, was een indigenous naam. Ja. En dat was, die is herdoopt. Ja, een Kuiper-object, daar is hij langs gegaan.
Ja. En de vraag is nu, wat gaat New Horizons de komende tijd doen? En daar is een beetje een richtingenstrijd over uitgebroken bij NASA.
Ja, je kan er maar één kiezen natuurlijk.
Ja, precies. En Arrokot. Arrokot was het object dat New Horizons... En daarvoor heette die anders. 2014 MU69. Ja. Ultima Thule heeft hij ook nog even geheten.
Dat was die gevoelige naam, inderdaad.
Ja. En ik meen me trouwens te herinneren dat de allereerste podcast van Space Cowboys ging over het rendezvous van New Horizons met Pluto.
Ja, okay.
In de eerste dagen van het jaar, dan moet ik ook weer goed rekenen. 2019 of zo.
Nou, bij Pluto kwam hij in 2015 aan.
Dan was het
2019 was het. Dan was Ultima Thule.
Dan was het toen. Ja, okay. Dat was hem. Ja, right. Met. Iemand van de universiteit Leiden.
Ja, dat gekke object wat eigenlijk op twee aan elkaar geplakte pannenkoeken leek. Ja,
precies.
Het rode kerstmannetje.
Nu gaat het dus over de vraag, wat gaan we doen met New Horizons? En eigenlijk wil het team doorvliegen in die... Nou, ze vliegen sowieso door. Hè? Je gaat dat ding niet direct van richting veranderen. Hij heeft nog 11 kilo brandstof aan boord.
Wow.
Daar kun je niet zo verschrikkelijk veel mee. En ja, de ruimte daaromheen is een beetje leeg. Dus het probleem is, NASA gaat ervan uit dat het niet meer gaat lukken om nog een nieuw object te vinden waar je lekker langs kunt vliegen. En het team heeft die hoop nog niet helemaal opgegeven. Maar NASA zegt nu tegen het team, jongens, ga nou maar gewoon aan heliophysics doen en aan astrophysics, in plaats van naar die objecten te zoeken, die je misschien toch niet gaat bereiken. En daar hebben ze nou een beetje ruzie over.
Oké, dat is jammer.
Met een tot nu toe onbesliste uitkomst. Maar het punt dat die ruzie er is, dat heeft intussen de pers wel bereikt. Er is een conferentie geweest in Arizona, geloof ik. En daar is uit, ja, ik weet niet of je moet zeggen gelekt of gewoon bekendgemaakt. Maar dat is... dat hij heeft Ars Technica bereikt. Even kijken, Alan Stern is de leider van het team. Die heeft dus te kennen gegeven dat hij zeer verbaasd is over het besluit van NASA om nou maar zich te richten op die heliophysics vanaf 2024. Hè. Tot 2024 kunnen ze doen wat ze aan het doen zijn geweest. Die Kuiperbelt bestuderen en zo. En daarna moeten ze meer de kant van die heliophysics op. En het team wil het eigenlijk niet.
Die willen dus nog ergens een bochtje maken en een interessante rots te vinden.
En NASA zegt dat zoeken naar een speld in een hooiberg, die heb je op dit moment niet en je krijgt hem waarschijnlijk ook niet. En het team zegt, laat ons nou maar. Nou, en,
want ik had toen ze bij die vorige in 2019 langsgingen, was mijn beeld van we gaan op weg naar een nieuwe...
Volgens mij waren er toen nog namen
toen
die circuleerden.
Namen, precies, daar gaan we dan
en die heb ik op dit moment niet voor je paraat. Nee.
Maar die zijn dus niet meer in zicht, zeg maar.
Ook als je op Wikipedia kijkt bijvoorbeeld, dan staat er niks van een doel op dit moment vermeld.
Ja.
En ik verneem dus wel dat de laatste manoeuvres hebben de voorraad brandstof met zo'n 90% teruggebracht. En er is nog 11 kilo over. Daar kun je niet zoveel mee. Dat beperkt heel erg het bereik dat je nog kunt hebben. En de koerswijzigingen die je kunt creëren.
Ja, om heliofysica te doen.
Ja, dat kan je toch overal doen?
Ja, dat kun je overal. Heb je die brandstof niet voor nodig, zou ik denken. Ja,
nee, maar dan zou ik zoiets hebben van, joh, doe een gooi. Misschien kom je nog wat tegen. En die heliofysics, die kan je even goed doen. Waar je ook. Kijk, het is niet zo dat je nu...
Je hebt toch niks te doen.
Nee, en het is ook niet zo dat je met die 11 kilo nog rechtsomkeerd kan maken en weer richting aarde gaat vliegen. Dus,
dat zeker niet. Nee.
Opmerkelijk.
Ja. Nou goed, maar daar is een ruzie over. En die ruzie die heeft de openbaarheid bereikt. Dat is altijd pikant.
Dus ik sappig.
Meld dat hier even.
Er een andere juice.
Ja, maar een
juice channel
hebben we
langs.
Ja, dus het vervolg daarop, dat zullen we natuurlijk melden als we daar meer over vernemen. Hebben jullie verder nog dingen?
Ik heb nog twee dingetjes over de activiteiten van meneer Branson als het gaat om ruimtevaart.
Sloop gesproken.
Twee bedrijven heeft hij. Virgin Galactic en Virgin Orbit. Van die laatste wisten we dat dat allemaal niet goed ging. En na de laatste mislukte lancering van zo'n raket die onder een verbouwde Boeing 747 wordt gelanceerd, leek het er inderdaad gewoon helemaal op te zitten. Maar toch, 85% van het personeel is de laan uitgestuurd, maar er zit toch nog altijd 100 man die heel erg hard aan het zoeken zijn naar de oorzaak van wat er nou precies is misgegaan.
Ja.
En tegelijkertijd de volgende raket op een lancering voorbereiden. Nou ja, Virgin Orbit is officieel failliet verklaard. Maar er zijn kopers. En ze hebben tot deze week de kans om te reageren.
En de kopers heten niet Richard Branson.
Nee. Dat zou wel een hele ingewikkelde constructie worden. Ja,
Kun niks uitsluiten hier.
Nee, precies. Nou ja, er zijn kennelijk zo'n 30 geïnteresseerden geweest. En de huidige
in stukjes van het bedrijf. Hè? Niet,
De huidige CEO zegt van wij gaan gewoon weer lanceren. Dan onder een andere naam en onder een andere eigenaar. Maar die blijft er alle vertrouwen in hebben. Nou, nou weet ik niet erg veel van faillissementen. Maar bij een faillissement heb ik altijd me voorgesteld van licht gaat uit, de deur gaat op slot en wie koopt de sleutel? Maar dat er dood gewoon doorgewerkt wordt, ik kan het niet zo goed plaatsen. Want waar twitteren je die mensen om?
Precies, op Twitter kun je nog steeds Virgin Orbit volgen.
Ja.
Maar ze hebben tot 17 april getwitterd. En dat ze inderdaad bezig zijn met die activiteiten die net zijn.
Ja.
Dus toen is het gestopt.
Bijna niet meer.
Ja.
Oké.
Ik vond dat ook opmerkelijk. Ja. Ik denk, jullie zijn toch failliet?
Precies. Ja. Wat ben je aan het doen? Geen idee wat daar gaat gebeuren.
Aan de andere kant, als je echt ophoudt met werken, dan verliest het bedrijf ook vrijwel onmiddellijk zijn waarde. Dan gaan mensen weg. Precies.
Ik vraag me af van die werknemers. Ja.
Ja. Je moet wel je huur betalen.
Je moet wel, precies. Krijg je er nou voor betaald of niet? Maar,
geen idee. Misschien dat we daar nog eens achter gaan komen. Ja, ik kan me wel voorstellen, als je nog ergens de mogelijkheid ziet van ik hou de tent draaiend en de volgende eigenaar kan inderdaad op een rijdende trein doorstarten. Springen. Ja, dus zal ongetwijfeld binnenkort meer bekend over worden.
Ja, er was trouwens volgens mij een koper. Een Texaanse miljonair, die wilde 130 miljoen betalen, maar die heeft zich teruggetrokken.
Ja, precies.
Daar was ook iets mee, ik weet niet precies meer wat, maar er zijn al een beetje een soapverhaal.
Ja, er zijn een paar dingen afgeketst. Al voor het faillissement is dat met diverse partijen gepraat die allemaal stuk zijn gelopen. Dus wordt vanzelf duidelijk.
Ja.
Dan hebben we die andere nog, Virgin Galactic. Volgens mij zijn ze al zo'n 2 decennia bezig met het opzetten van commercieel suborbitaal ruimtetoerisme. Mm-hmm. Met het kleine vliegtuigje, de Spaceship 2. Die heeft dus inderdaad 1 keer de ruimte bereikt, 2 jaar geleden. Met meneer Branson zelf als belangrijkste passagier. Ja. Die won toen nipt van Jeff Bezos. Die, ik geloof, 1 week later met zijn capsule de ruimte bereikte. Maar na die vlucht 2 jaar geleden is er niets meer gebeurd daar. Nou, ze hebben nu aangekondigd dat ze eind deze maand een laatste testvlucht doen met 2 piloten en 4 passagiers, weliswaar werknemers van Virgin Galactic. Om nog eens te kijken of alles het nu goed doet. Want er schijnt ook nog weer van alles verbouwd te zijn aan dat spaceship toe. Als dat goed gaat, zeggen ze, doen ze in juni de eerste commerciële vlucht. Er zijn ontzettend veel checks uitgeschreven over de afgelopen 20 jaar door mensen die zo'n tochtje wilden boeken. Onder andere door onze Nederlandse Martin Schreuder, de ex-directeur van Martinair.
Ja.
Hij is inmiddels 92, dus ik weet niet of dat plannetje nog doorgaat.
Nou, wacht even, Jeff Bezos had toch ook een hele oude mevrouw meegenomen?
Eentje die astronautkandidaat.
En een jonge Nederlandse vent.
Ja, inderdaad. Die is de jongste mensen in de ruimte geweest. Ik geloof dat die inderdaad 19 of 20
was. Maar die mevrouw was ook 90 of zo.
Nee, die was in de 80.
Wally nog wat of zo.
Wally Funk. Maar meneer Shatner, ook wel bekend als Captain Kirk, die is 90. Oh, ja. En die heeft ook gevlogen. Die heeft toen nog zo'n lyrisch staan vertellen toen hij weer terug was.
Martin Schreuder zou de alleroudste kunnen worden.
Ja, precies. Maar ik heb geen idee of die
zijn vlucht haalt.
Nee, inderdaad. je kan ook een vlucht missen door... Ja. Nou ja, laat maar.
Een beeld van Martinair pepermuntjes die je altijd kreeg bij Martinair.
Daar kan je natuurlijk weer leuk mee spelen in gewichtloos. Het levert weer leuke foto's thuis op. Ja, precies.
Ja.
Virgin Galactic heeft nog steeds gewoon de plannen om er echt een volwaardig bedrijf van te maken. Ze zijn bezig met een geüpgrade versie van die Spaceship 2. Wat zij de Delta-klasse noemen. Die zou vanaf 2026 moeten gaan vliegen. En als zij dan 1 vlucht per week maken, zou het toestel zich in 6 maanden terugverdienen.
Mm-hmm.
We zullen zien.
Niemand.
Nee, inderdaad. Het is, ik vraag me inderdaad af of die markt niet gewoon hartstikke is opgedroogd in de tussentijd. En eer dat zij aan wekelijkse vluchten toe zijn.
Kijk, mensen die mee willen vliegen vind je altijd wel.
Ja.
Lijkt mij, maar een toestel elke week laten vertrekken, dat is ook NASA nog nooit gelukt. Is ook SpaceX nog nooit gelukt.
Nee, precies.
Dus
Blue Origin staat ook nog steeds aan de grond met hun nieuw Shepard.
Ja, precies. Daar is nu wel laatst bekend van geworden wat de oorzaak van het ongeluk was. Dat was eigenlijk hetzelfde wat er met VK is gebeurd. Dat er dus erosie aan de binnenkant van de straalpijp heeft gezeten. Ja, is daar wat makkelijker te verklaren, want dat ding had al diverse keren gevlogen. Is toen ongewild een perfecte demonstratie van het ontsnappingssysteem geweest. Het was trouwens een vlucht zonder mensen. Deze hadden ze helemaal ingepland met experimenten. Zoals met alles, Blue Origin doet daar redelijk geheimzinnig over. Ze hebben nu wel gezegd dat ze deze vlucht gewoon opnieuw gaan doen en daarna weer met mensen gaan vliegen. Alleen het termijn is niet genoemd. Net zoals er voor hun New Glenn raket We kijken af en toe met fotografen door de deur van de assemblagegebouw en dan zien we iets schimmigs staan. Dat is alles wat we tot nu toe weten. Ze zijn wel hard bezig. Dus misschien komen er binnenkort wel hele leuke verrassingen.
Okay. Erik, jij nog wat?
Ik heb nog een laatste dingetje. Aanstaande vrijdag gaat er van Nederlands grondgebied een raket omhoog.
Nou, zeg.
En niet naar de ruimte. Het is een studentenraket van Aquilo. Dat is een groep studenten van de Aeronautical en Precision Engineering bij in Holland, waar ik ook zelf les geef. En die gaan aanstaande vrijdag in Delft. En die lanceren al een paar jaar hun raket. En ze gaan dit keer, hopen ze, 3 kilometer hoog te halen met hun Aquilo-raket. En er is een livestream van. Het begint om 10:00. Dus ik zal de YouTube wel even in de
show notes zetten. En dan hebben we het over 12 mei.
Vrijdag, ja, deze vrijdag.
Ja, het is al 12 mei. Het is nu woensdag 10, dus dat was vrijdag 12.
Yes.
Oké, okay. Leuk, dankjewel. Nou, Erik Laan, bedankt voor je bijdrage aan deze Space Cowboys. Luc van der Nabelen, ook bedankt.
Jo.
Mijn naam is Herbert Blankenstein, is het trouwens nog steeds. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. En heel graag tot over 14 dagen bij de volgende Space Cowboys. Dag allemaal.
Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafai.nl/radio.